onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 87 en daarvan het derde en het vierde vers. Vers 3, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. En ook het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En vervolgens wordt u gelezen, allereerst uit het boek van de Handelingen der Apostelen, tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 13. En vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 14... vers 15 tot 26. Dus twee schriftlezingen deze morgen, Handelingen 2, 1 tot en met 13, Johannes 14, 15 tot en met 26, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 143, vers 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing is uit Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamfilië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. En dan Johannes 14, vers 15 tot 26. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijve in de eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u, nog een kleine tijd, en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef, en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij, en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden, en ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het, dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en we zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze eerste Pinksterdag stilstaan bij woorden die u vindt in Johannes 14, het 16e vers. Johannes 14, vers 16, daar luidt Gods woord en onze tekst voor vanmorgen: en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid. Tot zover onze tekst. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan broeder Buizer, die opnieuw met benauwdheidsklachten moest worden opgenomen in het Sint-Franciscus-gasthuis. En we denken ook aan de andere zieken van de gemeente. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het is op deze zondag, die niet alleen een dag is genoemd naar uw naam, de dag des Heren, en gewijd aan uw dienst, dat we samenkomen, maar ook op de dag waarop we heel bijzonder stilstaan bij het heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest. En heren, als wij ergens behoefte aan hebben deze morgen, dan is het wel aan het werk van uw Geest ook onder ons. Zou u dat willen geven? Zou u het willen schenken in het midden van onze gemeente? Zou u het willen schenken heel persoonlijk in de harten van jongeren en ouderen die nog voor eigen rekening voortleven, onbekeerd? Maar Heere, wilt u door uw Geest toch gaan werken in hun hart? Maar zou u het ook bij vernieuwing willen schenken aan degene die genade mogen kennen? Heere, wilt u redenen uit uzelf nemen, want bij ons zijn geen redenen van morgen. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Dat zingt de psalmdichter. En heren, wij moeten die woorden ook vanmorgen op onze lippen nemen. En kon het zijn, laat het ook mogen weer klinken in onze harten. Dan kunnen wij voor u niet bestaan vanmorgen. Maar dan smeken we om uw genade, om uw kracht, om uw werk onder ons. Heere, wilt u dan datzelfde wonder, als wat u zo heel duidelijk maakte op de eerste Pinksterdag, ook onder ons schenken? Dat het niet alleen zo is dat de dienaar van uw woord helderheid van gedachten ontvangt en de woorden van u ontvangt en vrijmoedigheid krijgt om uw woord te spreken, maar dat u zelf als die grote innerlijke leermeester ook overtuigen gaat in de harten van zondaren. En Heere, zou u dat vanmorgen willen doen op de kansel en onder de kansel? Zou u willen overtuigen van zonde? Zou u willen overtuigen van gerechtigheid? Zou u willen overtuigen van oordeel? En zou u willen geven, Heere, dat vanmorgen onder ons mag gebeuren wat er gebeurde toen op die eerste Pinksterdag, dat er velen verslagen werden in het hart en dat ze het uitriepen: wat moeten we doen? Laat dat de kreet mogen zijn van ons hart deze morgen. Wat moeten we doen? En schenkt u, Heere, op die vraag ook het antwoord. En laat ook duidelijk mogen worden, Heere, wat u in dat opzicht tot ons te zeggen hebt. Zo bidden we u voor degenen die hier zijn samengekomen. Heere, wij kunnen de zegen niet maken, maar u kunt hem uit genade wel schenken, wanneer u ziet op het werk en op de voorbeden van uw eigen lieve Zoon. Zou u ons dan willen aanzien in hem? Denkt u aan de kinderen van morgen in de kerk? Wilt u geven dat de ouders met hen mogen spreken over wat Pinksteren betekent en waarom Pinksteren nodig is? Wilt u onze jongeren gedenken? Bijzonder dragen we ook aan u op, de jonge mensen die morgen, als u het geeft, belijdenis hopen af te leggen. Schenkt u ze, Heere, wat nodig is. We dragen aan u op de ouderen van de gemeente. Heel bijzonder denken we ook aan diegenen van wie de gedachten in deze dagen teruggaan naar de oorlogsverschrikkingen. Het was op de 14e mei dat de stad waarin we wonen getroffen werd door zo'n vreselijk bombardement. En voor sommigen van onze ouderen geldt dat de herinnering daarvan zo heel levendig nog voor hen is. Soms zijn het ook zaken die heel moeilijk verwerkt zijn of niet verwerkt zijn en die altijd nog weer terugkomen. Maar Heere, zou u onze ouderen ook in al die herinneringen willen gedenken en sterkte en kracht willen geven? We dragen ze hartelijk aan u op, met de bede of u het ten tijde van de levensavond door uw genade licht zou willen maken. Heere, wilt u zich ontfermen over degene die niet naar de kerk kunnen komen? U kent de verschillende omstandigheden. We dragen hen aan u op. En we vragen van u, Heere, of u die toch aan geen plaats gebonden bent, uw woord ook aan hun hart wil zegenen. We denken aan de zieken van de gemeente. We bidden u voor onze broeder Buizer. Wilt u zich over hem ontfermen? Wat heeft hij in de achterliggende tijd al verschillende malen te maken gekregen met ziekenhuisopname? Telkens weer speelde de benauwdheid op. Heere, wilt u de benauwdheid verlichten? Maar zou u toch boven alles in deze dingen willen spreken en geestelijk uw onderwijs willen geven? Wees u hem nabij en goed, samen met zijn vrouw en de kinderen. Heere, we dragen hen allen aan u op. Wilt u ook geven dat de benauwdheid nog verlicht mag worden? Dat er ook een oplossing gevonden mag worden? Zou u die nog genadig willen schenken? We dragen de andere zieken aan u op. Heere, wilt u ook aan hen denken? We denken aan onze zuster Hooymeijer, die door de week in Bosenduin is. Wilt u haar sterken? Wilt u haar verblijf daar tot zegen laten zijn? En geeft u haar nieuwe moed en krachten? We bidden u voor onze zuster van Breugel. Zegent u de kuren die ze ondergaat. Ontfermt u zich, Heere, over haar. En schenk haar met allen die haar lief zijn wat nodig is. We dragen onze zuster Landman aan u op. Ze is nog herstellende van de operatie. En over enige tijd zal ze opnieuw enkele kuren moeten ondergaan. Om alles uit te sluiten. Heere, wilt u ook met haar zijn en geef ook haar krachten. Wilt u haar ook uw troost, de troost van de geest van Pinksteren schenken samen met haar man. We denken aan onze broeder van Leeuwen, die wel enigszins hersteld is, maar die toch nog te maken heeft met zoveel klachten, die het leven van iedere dag op allerlei wijze moeilijker maken en hinderen, die het hem ook niet mogelijk maken om naar de kerk te gaan. Heere, wees met hem. Wilt u hem ook een zegen schenken deze dag? En geeft u, Heere, dat ook de klachten waarmee hij te maken heeft minder zullen worden? Wilt u uw genezende en zegenende handen ook over hem uitbreiden? Heere, zo dragen we de verschillende zieken aan u op. Ook zij die op hoge leeftijd gekomen zijn, die de krachten steeds minder zien worden, die te maken hebben met aftakeling van het lichaam. Heere, gedenk ze. Wees zo met een ieder van ons. Troost u in het verdriet en in de rouw en in het gemis. Zegen uw woord deze morgen op alle plaatsen waar het mag uitgaan. Uw dienaren, Heere, die u geroepen hebt, wil ze aangorden met kracht uit de hoge. Laten ze mogen spreken in grote vrijmoedigheid en naar de heilige bedoeling van u, de Heilige Geest. En zou u willen wegnemen alles wat kan hinderen. En Heere, een dienaar van het woord, hij zou zelf ook nog als een hindernis tussen uw woord en tussen de hoorders kunnen instaan. Maar laat dat alles vanmorgen mogen worden weggenomen, ook onder ons. En laat uw woord met kracht klinken. En past u het toe aan de harten van zondaren. We smeken dat alles van u, om Christus wil alleen. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 119e psalm, het derde en het 86e vers. Vers 3, och schonkt gij mij de hulp van uw geest, en ook vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. 83 van psalm 119, er zijn drie collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor de buitenlandse zending en de derde collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 25ste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 25ste vers van Psalm 119. Als we, gemeente, op Pinksteren 2016 ergens dringend behoefte aan hebben, dan is het wel aan het krachtige werk van Gods geest. Aan dat werk hebben we behoefte in ons volksleven, opdat de Heere weer gevreesd zou worden in de straten van Rotterdam en de plaatsen daaromheen. Aan dat werk van Gods geest hebben we behoefte in ons kerkelijke leven, binnen onze christelijke gereformeerde kerken en daarbuiten. Aan dat werk hebben we behoefte in ons persoonlijke leven, wanneer we nog onbekeerd zijn, want de geest is het die levend maakt. Maar ook wanneer we door genade op de weg ten leven geplaatst werden, want we horen David bidden in de 51ste psalm: neem uw heilige geest niet van mij. Laat hem werken. Laat hem krachtig werken. Laat hem doorwerken. Maar als we dat vanmorgen tegen elkaar zeggen, dat het zo nodig is dat Gods geest werkt onder ons, dan zijn daar wel allerlei vragen bij te stellen. Want hoe zal de Heilige Geest komen? En hoe zal hij werken? En misschien dat er iemand vanmorgen ook wel zegt, ziende op al zijn schuld en al zijn afmaking na ontvangen genade, hoe zal hij blijven? Wel, over die vragen willen we met de hulp van de Heere nadenken bij onze tekstwoorden. En we schrijven onder de woorden van onze tekst: de geest van Pinksteren als trooster. De geest van Pinksteren als trooster. Want zo wordt hij genoemd in het 16e vers. Drie gedachten. Allereerst hoe hij komt. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven. Hoe hij komt. In de tweede plaats, hoe hij werkt. Dan letten we op de betekenis van het woord trooster. En tenslotte, hoe hij blijft. Want het slot van de tekst zegt: opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Hoe hij komt, hoe hij werkt en hoe hij blijft. Als wij vanmorgen eerst nadenken over de vraag hoe de geest van Pinksteren komt, dan moet één misverstand bij voorbaat worden weggenomen. En dat is dat de Heilige Geest voor de Pinksterdag, waarover we gelezen hebben in Handelingen 2, er niet zou zijn geweest en niet zou hebben gewerkt. Dat is, en dat weet u waarschijnlijk ook wel, dat is een misverstand. Want de Heilige Geest heeft ook onder het Oude Testament, ook voor Pinksteren, al gewerkt. We lezen op allerlei plaatsen in het Oude Testament dat de Heilige Geest vaardig werd over koningen en over profeten, dat hij hen met kracht aandeed, zodat ze hun ambt konden uitoefenen. We lezen, en ik haalde die woorden al even aan, dat David in Psalm 51 bidt: neem uw Heilige Geest niet van mij. Dus de Heilige Geest was er al wel voor Pinksteren en hij werkte ook al in de harten van mensen voor Pinksteren. Maar wat verandert er dan met Pinksteren? Wat betekent het dan dat wij zeggen dat de Heilige Geest met Pinksteren gekomen is? Wel, we zouden dat met een Bijbelse uitdrukking eigenlijk nog iets anders kunnen zeggen. En dat herkennen de kinderen van morgen ook wel. Met Pinksteren staan we hierbij stil dat de Heilige Geest werd uitgestort. Of, zoals Jesaja het in een van zijn profetieën schrijft, dat de Heilige Geest werd uitgegoten. En uitstorten of uitgieten, dat zijn woorden die wijzen op overvloed. Wel, dat is wat er gebeurt met Pinksteren. Dan wordt de Heilige Geest vanuit de hemel gezonden zo dat hij veel overvloediger gaat werken dan daarvoor. Dat hij veel krachtiger gaat werken dan daarvoor, al werkte hij daarvoor ook met kracht. Dat hij ook onder veel meer mensen gaat werken, niet alleen onder Israël, maar ook onder de heidenen, onder velen van hen. De Heilige Geest wordt uitgestort, uitgegoten. Dat wil dus zeggen, de Heilige Geest werkt krachtiger en onder veel meer mensen dan eerst. En over die gebeurtenis, het gebeuren van Pinksteren, spreekt de Heer Jezus in onze tekst. Laten we ons de omstandigheden even proberen voor te stellen. Het is op die laatste avond van het leven van de Heer Jezus op aarde. De Heer Jezus bevindt zich op dit moment met nog slechts 11 van zijn discipelen in de opperzaal in Jeruzalem. En op die laatste avond spreekt hij met hen over het feit dat hij zal heen gaan, dat hij naar de hemel zal gaan nadat hij geleden heeft en gestorven is en begraven is en weer is opgewekt. Maar wat de Heer Jezus in dat gesprek ook doet, is de belofte laten klinken van Pinksteren. En dat gebeurt onder andere in onze tekst. Daar horen we hoe de Heer Jezus zegt: en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Daar zegt de Heer Jezus iets over hoe de Heilige Geest komt. En kijk, de Heer Jezus had kunnen zeggen, ja, wat we een stukje verderop lezen in hoofdstuk 15, het 26e vers. Want daar staat: maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid. Zo had de Heer Jezus het kunnen zeggen: ik zal de Heilige Geest zenden. En zo zegt hij het ook in hoofdstuk 15. Maar in onze tekst zegt de Heer Jezus iets anders. Daar zegt hij, en laten we daar vanmorgen eerst goed op letten. Daar zegt hij: ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Op die woorden moeten we dus vanmorgen eerst acht geven, zoals we altijd op de woorden van de Heer Jezus Christus aandachtig moeten letten. Wat de Heer Jezus hier bedoelt is: als ik gestorven zal zijn en weer zal zijn opgewekt, dan zal ik naar de hemel gaan en dan zal ik voor het aangezicht van mijn Vader verschijnen met mijn volbrachte werk. Dan zal ik daar komen met mijn bloed en dan zal ik op grond van dat werk, op grond van het bloed dat ik gestort heb, een verzoek doen aan de Vader. Dan zal ik de Vader bidden of hij de Heilige Geest zo wil zenden naar u, dat hij krachtig werkt. Dat hij overvloedig werkt. Ik zal de Vader bidden. En als de Heer Jezus dat op de laatste avond van zijn leven op aarde zegt, en u moet bedenken dat de Heer Jezus daar nog staat voor zijn laatste en zijn diepste lijden. Maar dan is de Heer Jezus al zo zeker van zijn overwinning, dat hij het ook zegt, nee, niet alleen ik zal de Vader bidden, maar ook, en hij zal u de andere trooster geven. Hij zal hem geven. Dat woord geven is ook een woord om even te onderstrepen. Er staat niet, hij zal u de Heilige Geest uitbetalen als loon. Maar er staat, hij zal u de Heilige Geest geven, schenken. Terwijl u het niet verdiend hebt. Maar ik zal de Vader bidden. Wel, dat is het eerste wat onze tekst zegt. En we vragen ons vanmorgen af, wat voor boodschap ligt daarin? Wat heeft dat nu te zeggen? Wel, gemeente, zou dat geen troost kunnen zijn voor mensen onder ons vanmorgen? Die zo dringend verlegen zijn om het werk van de Heilige Geest heel persoonlijk in hun hart, in hun leven. Zou het geen troost kunnen zijn voor diegenen onder ons die ook in de achterliggende 10 dagen tussen hemelvaart en tussen Pinksteren, ja, iets hebben gekend van diezelfde gestalte als waar de discipelen zich in bevonden, toen ze eendrachtig bijeen waren in het bidden en in het smeken om de komst van de Heilige Geest. Hebt u daarom gebeden? Heb jij daarom gebeden? Om de Geest der genade en der gebeden in uw leven, in uw hart allereerst. In onze gemeente. In ons kerkelijke leven. In ons volksleven. Hebben we gebeden om het werk en om de komst van de Heilige Geest. Zou het gemeente kunnen zijn dat deze woorden van de tekst van vanmorgen tot troost kunnen zijn voor diegenen die bij al hun bidden om de Heilige Geest toch moesten leren. Maar mijn gebeden verdienen zijn komst niet. Mijn gebeden maken het me nooit waardig dat Gods Geest ook in mijn hart, in mijn leven zal werken. Ik heb de komst en het werk van de Heilige Geest zo aan alle kanten verzondigd en verbeurd. En mijn gebeden, ze zijn ook zo met zwakheid en met zonde bevlekt. Mensen, misschien vanmorgen wel in de kerk, die niet kunnen bidden en die niet kunnen nalaten te bidden. Begrijpt u dat? Mensen die niet kunnen bidden en die van al hun gebeden moeten zeggen, o Heere, het zijn niet eens gebeden. Ik kan niet bidden zoals het behoort. En mensen die toch niet kunnen laten om de Heere aan te roepen en aan te lopen als een waterstroom. Maar mensen die, ja, die van hun eigen gebeden niets kunnen verwachten. En het is juist tot zulken dat de Heer Jezus Christus vanmorgen zegt, ik zal de Vader bidden. Als de Heilige Geest komt, geliefde gemeente, dan komt hij uiteindelijk op grond van het werk van Christus. Nee, dat sluit onze gebeden niet uit. Leest u Handelingen 1 er maar naast. Daar vindt u een kerk in gebed en in smekingen bijeen. Maar dat geeft wel aan dat onze gebeden, hoezeer de weg van het gebed ons in het woord ook gewezen wordt, maar dat onze gebeden nooit de grond kunnen zijn, nooit de verdienende oorzaak kunnen zijn waarom Gods geest gaat werken en gaat doorwerken. Dat is alleen te danken aan de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Ik zal de Vader bidden. En als je nou eens helemaal uitgebeden bent met al je eigen gebeden, het bidden niet laten kan, het zuchten niet laten kan, en toch op al je eigen gebeden ook te dood moet gaan schrijven en moet gaan zeggen: Heere, ze kunnen voor u niet bestaan. Als je dan eens mag zien op die grote voorbiddende Heer Jezus Christus, die zo anders bidt dan wij bidden. Want als het goed is en wij bidden, dan bidden wij vanuit onze rechteloosheid. Dan bidden wij als arme bedelaars, als smekelingen aan de troon van de genade. Maar de Heer Jezus in de hemel, als Hij bidt, dan bidt Hij eisend. Dan bidt Hij op grond van zijn eigen werk. Dan zegt Hij het: Vader, ik wil dat de Heilige Geest krachtig zal werken. Want Vader, ik heb het verdiend. Christus pleit op zijn eigen werk, op zijn eigen verdiensten. Ik zal de Vader bidden. Weet u wat daar ook nog in ligt? In die onlosmakelijke band tussen de komst van de Heilige Geest en de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Dat al het werk van de Heilige Geest verdiend is door een bloedende en lijdende zaligmaker. En daarom, gemeente, moeten wij ook zo zuinig zijn op het werk van Gods geest. Als de Heilige Geest ook in algemene zin werkt. Ik bedoel, als de Heilige Geest in zijn algemene werk een jongen, een meisje, een man of een vrouw onrustig gaat maken. En je ziet, zo kan het niet verder, en je in je geweten aangesproken wordt, dat het nodig is om daar zuinig op te zijn. Die indrukken niet weg te drukken, maar te vragen: Heere, verdiept u ze, werkt u ze uit. Laat er bij mij toch geen rust zijn en geen rust komen buiten de ene ware rust om die u zelf schenkt. Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster geven. Ja, dat is ook nog een moedgevend woord voor mensen die hebben geleerd in het licht van Gods woord en bij het licht van Gods geest dat ze niets hebben verdiend. Dat ze Gods geest niet hebben verdiend. Heere, zou u hem willen geven? U hebt het toch gezegd: ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster geven. Zo komt de Heilige Geest op het gebed van Christus. En dat sluit het gebed van een zondaar dus niet uit, maar in. En als een vrije genadegave van God. Maar dan onze tweede gedachte: hoe werkt de Heilige Geest dan? Hoe Hij komt, hoe Hij werkt. En ik zei u al, dan willen we deze morgen even letten op dat woordje trooster, wat er staat in onze tekst. Hij zal u een andere trooster geven. Wat betekent dat woord precies? Als wij dat woord horen, zo op het eerste gehoor, dan denken wij aan een trooster in het verdriet. Dat is begrijpelijk. Maar toch is het goed om te bedenken dat het woord wat hier gebruikt wordt in het oorspronkelijke een veel bredere betekenis heeft dan alleen maar troosten in verdriet. Daar staat een woord hier dat op andere plaatsen is vertaald met voorspraak. Advocaat zou u mogen vertalen. Pleitbezorger, helper. Dat is eigenlijk de diepste betekenis van het woord. Hij die een mens in hulpbehoevende omstandigheden helpt. Ik zal u een trooster geven. Ik zal u diegene geven die een hulp is te midden van alle moedbenemende en hulpbehoevende omstandigheden. En ja, dan geeft de Heilige Geest troost in het verdriet. En kracht in zwakheid. En moed in moedeloosheid. En onderwijs in dwaasheid. En terechtwijzing bij afdwaling. Dat ligt allemaal opgesloten in die aanduiding. Een andere trooster. Eigenlijk is de Heer Jezus in dit laatste gesprek met zijn discipelen bezig om het werk van de Heilige Geest te gaan onthullen. Wat onthullen is, ja, dat weten onze kinderen ook wel. Soms gebeurt het dat ergens een groot standbeeld is gemaakt en dan moet dat standbeeld of een ander kunstwerk onthuld worden en dan ligt daar een grote doek overheen. En daar zit een touw aan. En als zo'n kunstwerk dan onthuld wordt, dan wordt er aan dat touw getrokken. En soms gebeurt dat heel plotseling en dan zie je in één keer dat kunstwerk. Maar soms gebeurt dat ook stukje voor stukje. En dan wordt dat doek weggetrokken. En dan zie je een stukje en dan nog een stukje verder. En dan komt er meer van dat kunstwerk in beeld. En steeds meer. Wel, dat is eigenlijk wat de Heer Jezus doet in dit laatste gesprek met zijn discipelen. Als hij spreekt over de trooster. Over de Heilige Geest. Dan gaat hij dat werk van de Heilige Geest stukje voor stukje onthullen. Er zijn in Johannes 14 tot en met 16... vijf beloften, vijf uitspraken die allemaal gaan over de trooster. Het zou wel mooi zijn om dat voor uzelf op een ander moment in deze dagen van Pinksteren nog eens na te gaan. Johannes 14 tot en met 16. Vijf gedeelten die gaan over de trooster. En die eigenlijk ook licht werpen op het werk van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag en daarna. En laat ik dan vanmorgen, gemeente, vanuit onze tekst en vanuit dat ene woordje trooster drie lijnen mogen trekken naar het werk van de trooster. In het algemeen heb ik er iets over gezegd, maar wat doet de Heilige Geest nu als trooster? Wel, dan blikken we vanuit vers 16 van Johannes 14, eerst even vooruit naar vers 26. Daar staat: maar de trooster, hetzelfde woord, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u, discipelen, alles leren. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Wat de Heer Jezus hier eigenlijk tegen zijn discipelen zegt is: ik heb u veel onderwijs gegeven. Ik heb het ene woord na het andere tot u gesproken. Maar u hebt er zo heel veel nog niet van verstaan. En u bent ook zo heel veel toch weer vergeten. Hoe komt dat? Omdat de discipelen ook een zondig verstand hadden. Dat is ook een van de sporen, gemeente, die de zonde getrokken heeft. Een spoor in ons verstand. Daarom vergeten we zo heel makkelijk de woorden van God die we 's ochtends aan het begin van de dag lezen. En daarom onthoud je misschien wel zo heel makkelijk een verkeerde grap die gemaakt wordt. Hoe komt dat toch, dat je dat ene zo makkelijk onthoudt? Dat je zo'n versje wat je 1-2 keer vanuit allerlei middelen hoort, dat je dat onthoudt en dat je dat zo kan meezingen. En dat je het heilig woord van de Heere zo gemakkelijk vergeet. Dat heeft te maken, gemeente, ook met het spoor dat de zonde heeft getrokken in ons aller verstand en in ons aller geheugen. En dat is niet alleen iets wat er is bij een natuurlijk mens, bij een zondaar zonder bekering. Maar dat is ook nog iets dat ten dele blijft in het leven van de genade. Dat gold ook voor de discipelen. Ze hebben niet alles onthouden wat de Heere sprak. Maar nu zegt de Heer Jezus, straks komt de Heilige Geest en Hij werkt krachtig. En dan zal dit zijn werk zijn, dat Hij al die woorden die ik gesproken heb en die u maar ten dele verstond en die u ook voor een deel vergeten bent, Hij zal al die woorden weer in uw herinnering terugbrengen. En Hij zal er zijn licht over laten vallen. Daarom, gemeente, is het dat Petrus daar op de eerste Pinksterdag staat en die preek kan houden en het ene na het andere Bijbelwoord kan laten klinken en allerlei onderwijs wat de Heer Jezus Christus hem zelf geschonken had, kan prediken. Omdat de Heilige Geest de woorden van de Heere indachtig maakte, weer in de herinnering terugbracht. Dat is iets van het werk van de trooster. Kijk, zo werkt de Heere door zijn geest vandaag nog. Als Hij komt en gaat werken in het hart van een zondig mens, dan gebruikt Hij ook zo vaak allerlei woorden die vroeger hebben geklonken. Misschien wel heel veel jaren geleden. Daarom is kennis van het woord, en daarom is een historisch geloof, al is het niet voldoende om zalig te worden, maar niet iets wat we moeten wegwerpen. Niet iets wat we moeten verachten. Ook niet iets wat we moeten overschatten. Dat is ook levensgevaarlijk. Maar het is belangrijk om onder het woord te komen. De Heere kan soms woorden, lang geleden gesproken, weer in je herinnering terugbrengen. Daar zijn hele opmerkelijke voorbeelden van. U hebt dat voorbeeld wel eens gehoord, denk ik, van Lucas Short. Man in Engeland die als jonge jongen zat onder de prediking van John Flavel. En John Flavel had gesproken over die tekst: wie de Heer Jezus Christus niet lief heeft, zij een vervloeking. Maranatha. En toen moest hij aan het einde van de dienst de zegen opleggen aan zijn gemeente. En toen keek hij zijn gemeente in grote bewogenheid aan. En toen zei hij: hoe zal ik de zegen op u leggen als er zoveel zijn die Christus niet lief hebben? En toen heeft hij de gemeente zonder zegen naar huis laten gaan. Als ik me niet vergis, was die Lucas Short toen een jaar of 14. En hij leefde zijn leven. En de jaren gingen voorbij en deze man werd 100 jaar. En toen kwamen die woorden van misschien wel 86 jaren geleden terug. Indachtig makende genade. De Heilige Geest bracht ze weer in zijn herinnering. En hij werd in de dadelijkheid een vloekwaardig mens voor God. Een mens die de zegen voor God nooit meer verdiend had. En de Heere werkte door en Lucas Short kwam tot bekering. Indachtig makende genade, de Heere kan één woord, soms lang geleden gesproken, gebruiken. Laat dat ook maar tot gebed mogen strekken voor ouders of grootouders in de kerk die hier vanmorgen zitten en wier hart vervuld is met zorg over uw kind of over uw kleinkind, omdat hij of zij onder het woord niet meer komt. De Heere zou ook een woord kunnen terugbrengen in de gedachte door dit werk van zijn geest. En dat is ook nog een troost, ja, voor een kind van God die allerlei dingen vergeten gaat. Dat kan ook. Dat de gedachten gaan afnemen. En dat je zo bang kunt zijn voor jezelf en voor je eigen zondige hart, ook in het proces van aftakelende gedachten. En dan toch maar vragen, Heere, zou u door uw geest indachtig makende genade willen schenken. Dat is iets van het werk van de trooster. Nog iets waar de Heer Jezus de aandacht voor vraagt in dit laatste gesprek. En dan bladeren we door naar Johannes 15. De laatste twee versen. Daar zegt de Heer Jezus, maar wanneer de trooster zou gekomen zijn, opnieuw, diezelfde aanduiding, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen en gij zult ook getuigen. Dat is het tweede wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Het eerste dus, ik zal die woorden door mijn geest terugbrengen in uw gedachten. Ik zal hem een licht overgeven. Maar dan hier ook, ik zal geven dat u zult getuigen. Dat u zult spreken met grote vrijmoedigheid. Dat u zult spreken in allerlei talen. Ik zal uw mond openen. En dat is dan dus tweeërlei werk van de trooster, u zou kunnen zeggen aan de kant van de predikers vooral. Hoewel niet alleen, maar ook aan de kant van de predikers. Maar wat de Heer Jezus dan ook zegt, en dat is het derde, en daar haast ik me naar, ja, dat is dat die Heilige Geest niet alleen zal werken in het geheugen en in het hart en in het spreken van de discipelen. Maar dat hij, wanneer zij preken, ook zal werken in de harten van de hoorders. En dan gaan we nog een hoofdstuk verder, hoofdstuk 16 van het Johannesevangelie. Daar lezen we in het 8e vers over de trooster. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Tuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat belooft de Heer Jezus Christus ook. Discipelen, straks wordt u uitgezonden. Ik zal de woorden in uw mond geven. Ik zal de woorden in uw geheugen terugbrengen. Ik zal u tot getuigen maken, maar ik zal ook werken in de harten van de hoorders. En ik zal ze door mijn geest overtuigen. Overtuigen waarvan? Van zonde. Ik zal door mijn geest doen wat de beste prediker niet doen kan. Een mens echt overtuigen van zonde. Want dat kan de beste prediker niet. Die kan de zonde aanzeggen. die kan wijzen op de ernst, die kan proberen uit te leggen, die kan proberen te waarschuwen en dat moet allemaal gebeuren. Maar de Heilige Geest is degene die een zondaar in het hart overtuigt. En dan overtuigt hij waarvan? Dat ik een zondaar ben voor God. Dat ik gezondigd heb tegen zijn wet, tegen zijn geboden. Dat ik gezondigd heb tegen zijn evangelie. Daarom staat er hier ook van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Maar als de Heilige Geest dat doet, dan wordt de mens een zondaar, een schuldenaar voor God. Dan houden gemeente al mijn praatjes op. Dan houden al mijn verdedigingsredes op. Dan houden al mijn redeneringen op. Dan zeg ik niet, ik zag het vroeger wat anders en nu zie ik het zo. Maar dan zeg ik, ik ben een zondaar voor u, Heere. En ik heb tegen u gezondigd. In de wereld misschien wel en op de straten van Rotterdam en in mijn huiskamer. Maar ik heb ook gezondigd in de kerk. Toen u altijd weer kwam met dat aanbod van vrije genade. En ik het altijd heb versmaad en heb veracht. Overtuigd van zonde. Maar niet alleen van zonde. De Heilige Geest is het ook die overtuigt van gerechtigheid. Van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus een volkomen gehoorzaamheid heeft gegeven aan zijn Vader. Dat de Heer Jezus de rechtvaardige straf heeft gedragen op de zonde voor arme zondaren. En dat zijn gerechtigheid, zijn smetteloos witte kleed genoeg is voor God. Daar gaat de Heilige Geest door het woord, want de Heilige Geest werkt altijd door het woord en bijzonder door het gepredikte woord. Maar daar gaat de Heilige Geest je van overtuigen dat de Heer Jezus een werk heeft gedaan dat volkomen is en dat kan bestaan voor God. Opnieuw, gemeente, dat praat een mens je niet aan. Dat praat een dominee je niet aan. Als het je aangepraat is, dan moet je het, ja, dan moet je het ook maar weer afkeuren. En de Heere vragen om zijn overtuiging. Want het is de Geest die overtuigt van gerechtigheid. Maar als de Heilige Geest dat dan laat zien, als je dan mag zien hoe de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus genoeg is voor God. En als de Heilige Geest je nu ook als een arme zondaar gaat overtuigen dat zijn gerechtigheid genoeg is voor jou, voor u. Dan komt er een honger, een dorst. Naar die gerechtigheid. Dan ga je het zeggen. O Heere, die gerechtigheid heb ik nodig. Dat werk van uw Zoon heb ik nodig. Dat werk moet ik toegerekend krijgen, heel persoonlijk. Want alleen achter die gerechtigheid kan ik voor God bestaan. En als de Heilige Geest dan ook gaat overtuigen dat die gerechtigheid van Christus nu in de prediking van het evangelie aan zondaren wordt aangeboden. En hij brengt een zondaar bij die gerechtigheid. Ja, dan mag Christus worden aangegrepen door het geloof. Overtuigen van gerechtigheid. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. En de Heer Jezus zegt, hij zal het krachtig doen. Hij zal het overvloedig doen. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven die dit werk zal doen. De Er zou meer over te zeggen zijn, gemeente, maar ik haast me naar de laatste gedachte. Hoe hij blijft, maar niet voordat we nog dit tegen elkaar hebben gezegd vanmorgen. Als dit nu het werk is van de geest van Pinksteren. En als deze geest nu verdiend is door een biddende Heer Jezus Christus, zouden we dan op deze eerste Pinksterdag die geest niet te voet vallen in het gebed en vragen: Heere, werk toch zo ook in mijn hart, in mijn leven. Overtuig mij. Overtuig degene die mij lief zijn. Overtuig ze van zonde. Overtuig ze van gerechtigheid. Overtuig ze van oordeel. Maar dan tenslotte, hoe hij blijft. Want dat is wat de Heer Jezus aan het slot van vers 16 zegt. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Daar liggen eigenlijk twee betekenissen in. De eerste betekenis is, ja, dat dit een belofte is voor de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Wat de Heer Jezus hier zegt is: ik zal de Heilige Geest krachtig laten werken en hij zal bij zijn kerk blijven tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, tot de dag van de wederkomst gaat de Heilige Geest met dit werk door. Dat betekent dus ook vandaag, in onze tijd die zo bol staat van de zonde, in onze tijd die geestelijk zoveel duisternis kent en zoveel verleiding en zoveel verwarring kent, ook in deze tijd zal de Heere met zijn geest blijven werken. Want de Heilige Geest is geschonken om te blijven tot in der eeuwigheid. En al hebben wij het dan niet verdiend, en al is het dan bij ons zo donker, zouden we dan toch niet gaan smeken om die geest der genade en der gebeden? Zouden we dan juist die donkerheid en die dorheid en die doodsheid niet aanvoeren als een dringende reden? Heere, juist daarom hebben we het zo nodig. Het licht van uw geest. De levenwekkende werking van uw geest. Een belofte voor de kerk van alle tijden. Maar ook, en dat is het laatste wat ik nog even aanstip, een belofte heel persoonlijk voor Gods kind. Opdat hij bij u blijven. Tot in der eeuwigheid. Wat is dat, gemeente, toch een groot wonder. Als een kind van God op zijn plaats is, dan zal hij het zeggen: Heere, het is zo'n onuitsprekelijk wonder dat u me hebt opgezocht. En dat u met uw geest intrek wilde nemen in mijn hart. En dat u er wilde komen wonen. Maar het is nog een veel groter wonder dat u er ook wil blijven. Ik denk aan een gebeurtenis uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis die ik ooit las. Het ging over een slavin die tot het christelijk geloof was bekeerd, tot de Heere was bekeerd. Maar ze diende een wrede heidense meesteres. En die meesteres die had een geweldig grote hekel aan haar slavin. En er kwam een dag dat ze haar kans in de tijd van de christenvervolgingen schoon zag. En dat ze haar slavin aangaf. En die slavin werd voor de leeuwen geworpen. Maar door de wonderlijke sparende hand van God bleef die slavin, ondanks verschrikkelijke verwondingen, waardoor ze voor het oog gedood was, toch in leven. En ze herstelde. En ze werd de arena en de plaats waar ze de lichamen naartoe brachten uitgesmokkeld. Maar de rest van haar leven, een leven in vrijheid ging ze zwaar gehandicapt en met vreselijke littekenen en mismaakt door al de beten van de wilde dieren door het leven. Ze droeg altijd een sluier. En toen na jaren hoorde ze dat haar meesteres ernstig ziek was. De ziekte was een gevolg van het liederlijke leven wat die meesteres geleid had. Bovendien, die meesteres was aan lager wal geraakt. Ze was al haar geld kwijt en haar rijkdom kwijt. En daar lag ze, te midden van al haar ellende, op het ziekbed. En toen kwam die slavin terug om haar meesteres uit liefde te dienen. En de meesteres, ze schrok toen ze haar oude slavin herkende, om allerlei redenen. Maar ze vroeg het ook, wanneer zul je weggaan? Wanneer zul je komen met je wraak? Wanneer zul je komen met je straf? En toen zei die slavin, nee, ik blijf tot het einde. Dat is maar een heel zwak beeld, gemeente, van hoe de Heilige Geest blijft in het hart van al de zijnen. Ook wanneer zij de Heilige Geest zo vaak smarten aandoen, bedroeven, het vuur van Gods Geest weer proberen uit te blussen. Hij blijft. Waarom? Omdat hij uiteindelijk niet de vrucht is van het gebed van een kind van God, maar de vrucht is van het gebed van Christus. En daarom blijft hij al de dagen. Daarom blijft Gods Geest ook bij Gods kind op de laatste dag van zijn leven. En ook in het donkere water van de Jordaan van de dood. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, breng het woord thuis aan onze harten. Predikt u het na door uw geest. En geeft u, Heere, dat het veel gebedstof mag geven. Veel stof tot overdenking. Maar dat we toch ook door het werk van uw geest mogen leren om de grond uit onze gebeden te verliezen. En om te zien op die enige voorbede van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Vergeef genadig al het zondige, het gebrekkige, maar heb dank voor wat u schonk. Brengt u ons vanmiddag weer in getrouwheid samen, als we hopen na te denken over een ander facet van het werk van uw geest. Bewaar ons over de wegen. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen nog van de avondzang en daarvan het 6e en het 7e vers. Vers 6 en 7 van de avondzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.